Ja, wij zingen dus vandaag God in ons midden. God is voor ons, achter ons, naast ons. Hij is om ons heen. Hij is hier in ons midden. Hij zegent ons. Hij woont in ons hart. Maar vandaag even testen of dat dan ook daadwerkelijk zo is. Want zingen is één ding. Voelen en weten is een ander ding. Er is een gospelzangeres, Albertina Walker. Ze is de bakermat van de gospel. En zij zegt, it ain't what you're singing, is what you're praying, is what you're saying. Nou ja, om maar even te zeggen dat we samen Gods woord gaan lezen. En het is toch altijd even een test. Even toetsen hoe je er vandaag de dag in staat. De titel van de preek vandaag is Doe het. Ik moet u heel eerlijk zeggen, ik heb het erg druk in mijn nieuwe baan. Ik heb ook gevraagd of ik toch iets minder in het schema van de spreekbeurten kan. Dat spijt me zeer, want ik vind het wel leuk om te doen. En een preek als deze komt niet in een week. Dat er gaan wat weken aan vooraf en denken en strepen. En dus ik denk dat Frits en Ronald, denk ik, doen dat allemaal iets sneller. Ik heb er iets meer de tijd voor nodig. Maar dan is het toch druk. En dan heb je ook nog bardienst bij de hockey. En dan word je weer naar het hotel geroepen. En er zijn van allemaal dingen dat er tussendoor komt. En dan kunnen we heel zielig gaan doen. Dat is ook eigenlijk een beetje het moraal van deze preek vandaag. Dan kunnen we allemaal natuurlijk een beetje excuses gaan verzinnen. Maar God zegt vandaag tegen u en tegen mij nogmaals, doe het. Doe het. En dat is niet makkelijk. Nou, om maar mee te beginnen, en u kent dat wellicht wel, dat hele bij de pak neerzetten. U mag trouwens even turven, want ik kwam toen ik de preek af had, dacht ik, daar zitten best veel spreekwoorden in de preek. Turven en een mooie prijs voor iemand die het juiste aantal heeft. Dus wellicht ken je dat wel, bij de pakken neerzitten. Wegsoppen in je ellende, je heel miserabel voelen. De handdoek in de ring gooien. Of zoals een bekende artiest, dat zei, ik noem geen namen, in je verdrietholletje zitten. Ja. Op een plek zijn waar je wordt geconfronteerd met heel veel spijt of heel veel berouw, schaamte, verdriet. Consequenties van handelingen of keuzes die je gemaakt hebt uit het verleden. Dat kan als een enorme last op je schouders wegen. Ook vandaag nog, al is het 20 jaar geleden gebeurd. Ik raad u aan, het seizoen is weer begonnen. Het familiediner, hè, altijd leuk. Ik geniet daarvan. Maar ja, eigenlijk is het wel echt heel sneu. Dus daar kom je niet zo 1, 2, 3 uit. Dat mogen duidelijk zijn. Zeker in deze wereld vandaag de dag. U weet het allemaal wat er gebeurt. Meisjes in Nederland zijn minder gelukkig dan 5 jaar geleden, stond er gisteren in de krant. Na de corona hebben we een enorme tik gekregen. Opeens willen mensen maar 4 dagen per week bellen, want ze zijn werken. Want ze zijn eigenlijk heel bang dat ze nog iets gaan missen van het leven. Even dat extra dagje erbij, even herinneringen maken. Een mooi leven hebben, geluk. Naarstig op zoek naar geluk. En dat heft nemen we in eigen handen. Zo werkt dat. De geestelijke nood in de wereld, die neemt ook steeds grotere vormen aan. We zijn heel erg op onszelf gericht, of de wereld raakt heel erg op zichzelf gericht, op de individu. En ik zeg u daar wel eerlijk bij, wij als christenen, als je het zo wil zeggen, of in het christelijk geloof, we moeten daar echt wel voor waken. Mensen nemen beschikking over hun eigen lijf en lichaam en gaan zichzelf ook benoemen. Als ik geen man ben, dan ben ik geen man. Als ik geen vrouw ben, ben ik geen vrouw en iets wat ertussenin zit. Ik heb daar voor de rest niks over te zeggen, dat moet iemand zelf weten. Maar ik vind het wel een kant op gaan waarbij God nog meer naar de achtergrond treedt. En als je toch in je dialoog met je collega's of je vrienden of wie dan ook over God wil gaan spreken, dan wordt het steeds moeilijker om God naar dat centrum van het gesprek te krijgen. Want je moet steeds meer door barrières van al die dingen die er gebeuren in deze wereld. Nou, een beetje eigen baas zijn. Depressiviteit heel erg gestegen. Depressief, dan moeten daar je hebt de echte depressiviteit en je hebt ook, nogmaals, dan kom ik weer terug op de mensen die maar niet gelukkig kunnen zijn met wat ze hebben of wat ze doen. Het is nooit genoeg. Nou, vandaag wil God ons vertellen dat er één weg is, er is één waarheid en er is één mooi leven. En dat leven is met God. We hebben het zojuist gezongen. In ons midden. God is hier. God is bij ons. En wij proberen ons een weg uit die, ook christenen dus, uit die nare plek, uit het verdrietholletje. En dan probeer je je weg daaruit te bidden. Laat me heel duidelijk zijn, er is niks mis mee. Bidden, vurig bidden, fervent bidden, is ook eigenlijk iets wat ons opgedragen wordt. Maar, wij horen dan ook het antwoord van de Heer te horen. Dat is een rare zin, merk ik nu. Maar het is wel zo dat als je bidt en je zegt, nou, de Heer zal het verhoren, dan moet je zelf ook horen naar wat de Heer zegt. Dat is het verhoren. Dat bestaat uit wonderen, maar dat bestaat ook uit wat de Heer ons ingeeft door zijn Heilige Geest. En dat kan zijn door de Bijbel te lezen, dat kan zijn door te spreken met andere mensen die op je afstappen en zeggen, hé, ik zie waar jij in verkeert, dit is wat de Heer gezegd heeft. Dus bidden goed, met de intentie, nou, de Heer gaat dat verhoren, toch niet altijd natuurlijk. Ja, de Heer verhoort het wel, maar je hoort het dus het zelf niet. En het is namelijk ook die Heilige Geest, en dat kent u misschien wel, die tekst, die spreekt in verzuchtingen. En die verzuchtingen, dat houdt in alles wat je zelf niet eens uitspreekt, maar wat je voelt. Je pijn, je waar je zelf geen raad mee weet, wat je misschien zelfs niet eens kan omschrijven. Al die emoties en dingen die in je omgaat. En de Heilige Geest vertaalt dat als het ware wanneer je bidt. Die doet je ook beseffen wat de Heer je heeft meegegeven om die rust en die vrede te vinden. Nou, dat lees je bijvoorbeeld hè, dat is niet mooi. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Verzuchtingen, echt de dingen die je zelf al niet eens zou willen durven of kunnen noemen. Maar goed, vandaag willen we het erover hebben dat u en ik daar wel een verantwoordelijkheid in hebben. Als het ons aangaat, maar ook als het andere mensen aangaat. En dat gaan we het komende half uur eens even uit de doeken doen. Wij openen het woord vandaag in het Oude Testament. Dat is ook wel weer eens leuk. Het Oude Testament. En we gaan naar het boek Esra. Esra 10. En ik lees u voor uit de NBG. Vers 2 tot en met 4. Toen nam Zechanja, de zoon van Jehiel, van de nakomeling van Elam, het woord en zei tegen Esra, wij zijn onze God ontrouw geweest en wij hebben uitheemse vrouwen uit de volken van dit land bij ons doen wonen. Evenwel, er is wat dit betreft hoop voor Israël. Wel nu, laten we een verbond sluiten met onze God om alle vrouwen en het uit hen geboren weg te sturen, volgens de raad van de Heer en van hen die beven voor het gebod van onze God. En er zal overeenkomstig de wet gehandeld worden. Dit is het belangrijkste vers wat er nu komt, vers 4. Sta op, want op u rust de zaak en wij zullen met u zijn. Wees sterk om te handelen. Dat is wat ik ga u helemaal vertellen hoe we tot dit stukje gekomen zijn hoor. Maar dit is iemand die aan Esra vertelt, joh, sta op, jij hebt die verantwoordelijkheid, jij moet het gaan doen, wees sterk, wij zullen met je zijn en doe wat je moet doen. Nou, wie is nou Esra? Even in het kort. Esra, zijn naam betekent hulp. En eigenlijk wordt hij genoemd Esra HaSofim. En dat is de enige die zo in het Oude Testament genoemd wordt, een schriftgeleerde. En in de oude Babylonische Talmud, hè, dat zijn rabbijnen, mensen die inzichten hebben gekregen en daar iets over hè, willen uitleggen vanuit de Bijbel van de Joden, om het zo maar te zeggen. Die rabbi die zegt, Mozes heeft de wet gekregen en doorgegeven aan het volk, maar dat Esra de wet kende en leerde aan het volk. Esra was een doorgewinterde wetgeleerde. Een schriftgeleerde van de wet. En dit hele verhaal, wat ik nu zelf, dit stukje wat we nu gelezen hebben, dat is eigenlijk het einde van het verhaal zoals ik dat wilde vertellen. Dat hele volk van Israël was gebabyloniseerd, die was in ballingschap naar Babel gegaan. Dat vonden ze heel erg, over verdriethollertje overigens gesproken. Die waren allemaal weggevoerd uit het land waar zij woonden en die kwamen in Babel terecht. En die zongen daar in hun verdriethollertje, zongen ze daar niet, maar weenden zij en klaagden zij. Kijk, Boniem, aan Babel stromen, daar zaten wij. Ook weenden wij als wij aan Sion gedacht, als wij Sion gedachten. Aan de wilgen, al daar, hingen wij onze citers. Aan de wilgen hingen we onze citers. Want daar begeerden zij die ons gevangen hielden van onze lied. En zij die ons mishandelden, wilden een vreugdebetoon. Zing ons een lied der liederen van Sion. Zing ons een der liederen van Sion. Hoe zouden wij des Heren lied zingen op een vreemde grond? By the rivers of Babylon. Dat is hem, hè? Aan Babels stromen. Ze hingen hun citers aan de wilgen. Geen zin meer in. We gaan niet meer spelen. We hebben verdriet. Hoe kunnen wij in gevangenschap, als we onderdrukt worden, vrolijk gaan doen en zingen over dat mooie land waar we vandaan komen? En dat nog zingen in een land waar je niet wil zijn. Nou, dat Babel was natuurlijk één rijk en daar werd natuurlijk ook weer gevochten en landje pik, et cetera. En dat werd Perzië. En in Perzië stonden koningen op en die zagen dat volk. En een van die koningen, ik vind het heel moeilijk om zijn naam uit te spreken, Antaxerxes, die zei tegen Esra, jij mag met een aantal mannen teruggaan en bouw die tempel op daar in Juda. Ga dat weer opbouwen. Maak dat allemaal weer compleet. Maak dat mooi. Ga je feestdagen weer in ere herstellen. Ga die eredienst houden. Maak het mooi. Maak het weer zoals het was. En pik je godsdienst weer op. Juist die vorst van dat Persische Rijk gaf aan Esra de opdracht om Jeruzalem en Juda te herstellen. Nou, tempel herbouwen. De mooie feesten weer. Terug naar die eredienst. En die koning van Perzië, die stuurde die mannen met Esra terug. Nou moet je je voorstellen dat hij daar dus heel lang mee bezig is geweest. Dat staat allemaal in de hoofdstukken 1 tot en met 9. De tempel herbouwen. Het paasfeest werd weer gevierd. Sukkot werd weer gevierd. Het loofhuttenfeest. De tempel werd herbouwd. Stagneerde even, maar werd toen weer herbouwd. Al met al druk en hard bezig om God weer het middelpunt, het centrale punt van Israël te maken. God met zijn volk. Dat is nog eens een opdracht, om het zo maar te zeggen. En dat ging goed. Dat ging goed tot op een gegeven moment van de uithoekjes van het gebied mensen naar Esra toe kwamen en die zeiden, joh Esra, het gaat niet zo heel goed. Want er wonen hier een hele hoop mensen die getrouwd zijn met andere volken. Andere vrouwen tot zich genomen hebben. Dan zou je zeggen, nou ja, nou, dat is toch niet erg. Ik ben ook getrouwd met iemand uit Palembang of noem dat maar. Maar het gaat hier erom dat er eigenlijk bedoeld wordt, daar komt een hele andere invloed in die cultuur, hè, in de godsdienst van Israël. Dat wordt besmet. Het is geen puur en geen zuiver volk meer. Nou, gemengde huwelijken. Het volk van Israël dat puur moest zijn, was vermengd met andere culturen en gewoonten. En die hadden allesbehalve een positieve invloed op het volk van God. En dat kwam Esra dus te oren. En wat doet Esra dan? Die zakt helemaal weg. Die gaat in zak en as zitten, letterlijk. Hij gaat bij de pakken neerzitten en hij was compleet uit het veld geslagen. Hoe kon dit nog goed komen? Hoe ga je herstellen? Hoe ga je dit herstellen? En hoe krijg je dit volk van God nog puur en zuiver? En Esra werd eigenlijk keihard geconfronteerd met die verkeerde keuzes of die spook uit het verleden, hoe je het allemaal dan ook wil noemen. We lezen dat in Esra 9 vers 3, dat is daarvoor. Toen ik dit vernam, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel, trok de haren uit mijn hoofd en mijn baard en zat verbijsterd neer. En het volgende vers zegt, en tot mij kwamen samen allen die beefden voor de woorden van de God van Israël, wegens de trouwbreuk der ballingen. Maar ik bleef verbijsterd neerzitten tot het avondoffer. Nou, die zat er flink doorheen. Dat lezen we. Was Esra dus doortastend? Nou, op dat moment niet. Was hij lekker actief? Ook niet. Hij scheurde zijn kleer. Het was voor Esra, nou, lager dan laag kon hij niet komen. Hij zou het liefst in een heel diep verdrietholletje zijn gekropen. Esra zal toch moeten worden aangezwengeld als priester, als opdrachtnemer van dat volk van Israël, als het gaat om die schone taak die hem gegeven was. En terwijl Esra zich in rouw dompelde samen met dat volk, want hij had namelijk zo zijn best gedaan om Israël weer op orde te krijgen, ja, dan zie je dus dat die spoken uit het verleden opdoemen. En Esra weet het gewoon even niet meer. Ik lees u voor zonder u het te laten zien, maar het laatste gedeelte wel. Goed opletten, ik zal het doen uit de basisvertaling. Dit komt ook weer uit het hoofdstuk voor wat we nu gelezen hebben. Maar wat moeten we nu zeggen, onze God? Want we zijn u niet gehoorzaam geweest. We hebben ons niet gehouden aan de wet die u door onze profeten heeft gegeven. U had ons gezegd, het land dat jullie gaan veroveren is bedorven. Dat komt doordat de volken die er woonden vreselijke dingen deden voor hun goden. Daarom mogen jullie je dochters niet laten trouwen met de zonen van die volken. En jullie mogen je zonen niet laten trouwen met de meisjes van die volken. Sluit geen vriendschap met hem en geen enkel verbond. Dan zullen jullie machtig worden. Jullie zullen altijd goede oogsten hebben. En jullie zullen voor altijd in dat land wonen. Maar we hebben u niet gehoorzaamd. We hebben u niet gehoorzaamd. Daarom zijn al deze rampen ons overkomen. Want wij waren heel erg schuldig. En toch heeft u ons niet eens zo zwaar gestraft als we hadden verdiend. Want u heeft ons niet helemaal vernietigd. U heeft een klein deel laten overblijven. Maar nu zijn we u alweer ongehoorzaam. Want ons volk is getrouwd met vrouwen van andere volken. U had ons in uw woede allemaal kunnen doden. En toch heeft u dat niet gedaan. Heer, God van Israël, ook al hadden we dat verdiend. U heeft een aantal van ons in leven gelaten. En nu staan we hier voor u. Schuldig. Eigenlijk zouden we zo niet eens bij u kunnen komen. Dit is het sentiment waarin het hele volk en Esra voorop in zit. Het is echt een vorm van je zonde beleiden. Je weet wat de keuze is geweest. Je ziet wat de consequentie is. En je hebt het daar verschrikkelijk moeilijk mee. Zoals ik dat aan het begin ook vertelde. En Esra huilde. En hij zat in zak en as, letterlijk. Maar dan staat er opeens iemand op uit de menigte. Sekanja. Goed opletten nu. Sekanja. Sekanja zeggen ze ook wel. Die betekenis van die naam van die man die opstaat, die is toch wel heel bijzonder. Want er staat hier Zekanja of Zekanja, maar het komt van het woord Shekina. Shekina ook wel. En Shekina betekent God woont onder ons. Shekina. Shekina was wanneer de tabernakel werd opgezet en de ark daar was, daar kwam God, zijn Shekina, God woonde daar. Maar God was er al een tijd niet meer. Gods woonplaats op aarde. Daar waar rust is, daar waar vrede is, daar waar heiligheid is. En hoe je het dan ook wil noemen, misschien zeg je dat drie gecombineerd is dan wel het woord geluk. Ik weet het niet. Die Shekina was al lang verdwenen. Alleen deze man, die droeg die naam nog Zekanja. En juist hij zei het volgende tegen Ezra. Ezra, laten we volgens die wet nu alle vrouwen uit den vreemde en hun kinderen wegsturen. Zoals de wet ons dat zegt te doen. En dan komt het, de laatste zin. Sta op, want op u rust de taak. Wij zullen met u zijn. Wees sterk en handel. Doe het. Doe het. Pull yourself together. In het Hebreeuws staat hier, wees sterk, chazak. Chazak betekent niet alleen sterk, chazak betekent doortastend, volhouden, hard. Chazak betekent ook hard, ferm. Pak het op. En ase. Ase is gewoon doen. Doe het. En Ezra die schraapt dus al zijn moed bij elkaar en hij zuivert zijn volk, het volk, zoals de wet dat voorschrijft. Nou, wat nou het meeste mij aanspreekt in deze hele tekst, het is een tekst van vier zinnetjes, het zijn vier versen. En kijk, niet per ongeluk natuurlijk, maar je leest dat en het grijpt je op de een of andere manier. En voornamelijk dat die zin, sta op en handel, want op jou rust de taak. Doe het. Doe het. De realiteit die komt, deze realiteit komt naar voren ook in ons leven. Je probeert met alles wat je hebt die relatie met God te hebben. We zingen het, we zingen het. God in ons midden, God is hier, God voor, achter, naast ons, overal God. Maar het is wel de bedoeling dat we dat echt voelen, dat we dat weten. Dat dat in ons hele lijf zit. Dat we ervan overtuigd zijn dat God er is. En schaam u niet, want dat doe ik ook niet inmiddels. Maar af en toe zijn er dagen dat God best ver is. Ver van mij vandaan. En soms zijn er dagen, en waar je heel vrolijk van wordt, dat hij constant bij je is. Dat er liedjes in je hoofd opkomen, bijbelteksten, noem het allemaal maar op, dat God er is. Maar er zijn ook dagen dat hij daar niet in je midden is. Niet voor schamen, niet voor weglopen, maar hem wel zoeken. Dat God er af en toe niet is in ons leven, is ook wel duidelijk als wij keuzes maken die toch niet helemaal kloppen met de adviezen die we gekregen hebben van onze lieve Heer. Want laten we wel zijn, wij kunnen natuurlijk zeggen, ja, nou ja, de Heer vergeeft, hij, en dat is ook zo, en hij vindt je lief. En hij houdt van je. Maar ik zal u zeggen, hij heeft het beste met u voor. En dat is wel even iets heel anders. Daarom heeft de Heer ons geboden toen de tijd gegeven. Maar nu ook de Heer Jezus Christus ons leringen gegeven. In Spreuken staat het bol van de wijsheid. Als wij die wijsheid willen, dan jagen wij eerst die liefde na. Die liefde van God. En wat doen wij dus als we verkeren in zo'n situatie waarin Ezra verkeert? Dus je probeert met mannenmacht en alles je godsdienst op te bouwen, je eredienst, je geloofsleven probeer je op te bouwen en je valt terug. Weer een verkeerde stap gemaakt. We gaan terug naar af, ontvangen geen 2000 euro. We gaan terug naar waar we zaten en er zijn genoeg mensen die dan in zak en as gaan zitten. Sterker nog, Je ziet wat die Israëlieten deden. Die zaten aan Babelstromen. Hè, die zaten aan de rivier bij Babel. Die zaten keihard te janken omdat ze ergens waren waar ze niet wilden zitten. En dan zou je zeggen, nou, dan ga je er toch voor zorgen dat je die relatie met God weer maakt. Nee, dan gaan ze hun citers aan de wilgen hangen. Die citers waar ze eigenlijk God mee loven en prijzen. Omdat dat de Heer is die waarvan de redding komt. Waar de hoop ligt, waar de verwachting ligt, waar je je geloof op kunt bouwen. Nee, die citers die hingen ze dus aan de wilgen. Ze gingen een lekker potje zielig doen, potje huilen. En vervolgens ook de vraag stellen, ja, hoe kunnen we nou een liedje zingen terwijl we zelf best zielig zijn? Want daar komt het eigenlijk op neer. Ook Esra heeft enorm berouw. Die komt in een spiraal van berouw en depressiviteit terecht. Die trekt nog dat halve volk mee ook. En er is gelukkig iemand in dat volk die opstaat, notabene wiens naam is God maakt hier woning. En die zegt tegen Esra, joh, Esra, wil jij, ja, jammer allemaal, maar wij staan achter je, wees sterk, sta op en doe wat je moet doen. Soms hebben u en ik die mensen echt wel eens nodig. Zo is het. Dus ze zaten in een situatie waar ze liever niet zitten. Heeft u dat wel eens gezien? De voordienst, nou, dat is natuurlijk, het is altijd weer een verrassing wie er staat, hè? Laten we heel eerlijk zijn. Vroeger was dat ook zo. Dan waren er mensen die zaten dan ook even in een jammerlijk grotje. Waar dan iets gebeurd was, of ze hadden ruzie gekregen met iemand. Nou, ik weet het allemaal niet, maar zeiden dan, en dat is dan een beetje een cliché tekst geworden. Ja, op zo'n manier, zo kan ik niet voor God staan. Zo kan ik niet in de voordienst zingen. Of zo kan ik leg mijn bediening neer, want het gebeuren te veel dingen hier. En dat is letterlijk je citers aan de wil gehangen. Want je zit in een negatieve spiraal waar je jezelf, en dat is gewoon zo, waarin je jezelf bijzonder zielig vindt en een slachtoffer vindt. Dat is echt heel vervelend. En net zoals Esther dat zei, er kloppen even wat dingen niet, wat ik wel gedacht had dat in orde was. Dat kan bij ons zijn een onopgeloste ruzie, een niet afgeleerde nare gewoonte wat gevolgen heeft. De gevolgen van een verkeerde keuze in het verleden of toch weer teruggevallen. Maar God wil zo graag bij ons zijn en die wil daar onderdeel van uitmaken, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hij wilde die afstand weg. Hij wilde die afstand weg. Hij wilde dicht bij ons zijn. Zodat er geen reden meer zou zijn voor jou om je te hoeven afzonderen voor hem. Het is, broers en zusters, prijs de Heer dat het heel moeilijk is om je nog te verstoppen voor God. Herinnert u zich nog in Genesis, waar God vroeg, toen Adam wist dat hij natuurlijk iets gedaan had, dat we niet door de beugel konden, maar zacht uit te drukken. Dat God zei, Adam, waar ben je? Adam verstopte zich. Die schaamde zich een rotje. Adam, waar ben je? God zocht hem. Hij kon God niet meer voor ogen komen. Maar hier is de tekst van vandaag. Sta op, wees sterk en doe wat je moet doen. U zegt het tegen mij en ik zeg het tegen u. Daarin hebben wij dus een verantwoordelijkheid, zoals ik dat zei. Want er is ook nog zoiets als onder de mantel der liefde vegen. Hè? Als mensen dingen doen die eigenlijk niet kunnen, of waarvan je zegt, ja, dat is niet echt slim als je dat gaat doen. Of iemand is voornemens om iets te doen dat je denkt, nee, daar kan alleen maar ellende van komen. Dat we ons daar niet mee bedoelen, want je hebt al gauw een oordeel. Of dat we zeggen, de Heer zal het zegenen, we zullen ervoor bidden. Ja, tuurlijk moet je ervoor bidden. Graag bidden dat iemand niet de verkeerde afslag neemt. Dat is waar je voor moet bidden. Maar je mag ook naar iemand toe gaan. Niet ieder, soms als mensen zich zielig voelen of een slachtoffer voelen, dan zijn wij zo lief, hè? Want de Bijbel zegt, heb God de Heer lief. Met geheel je verstand, je ziel, je hart, alles wat in je zit. En je naast als jezelf. Maar dat wil niet zeggen dat je dingen hoeft te verdoezelen. Dat zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Soms moeten we uit liefde mensen ook uit dat holletje trekken. Je bent niet zielig, je hebt iets vervelend meegemaakt, maar je bent geen slachtoffer. Want er is maar één slachtoffer geweest. En dat is de Heer Jezus Christus zelf. Dus wat je doet, is dat je en bidt, maar dat je ook krachtens het woord van God iemand de adviezen geeft zoals de Heer Jezus ons dat heeft geleerd. Dat is hoe de Heilige Geest werkt in ons leven. En de ene keer bent u sterker dan ik, en de andere keer ben ik sterker dan u. Ik zeg altijd maar zo. Je kunt mensen steunen in hun zieligheid, maar eigenlijk moeten we hun bemoedigen in de zaligheid. Dat is wat we moeten doen. En dat de Bijbel dat ons ook laat weten, is duidelijk in de Hebreeënbrief 12. U kent het natuurlijk wel, we zingen er ook wel eens over. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten wij ook elke last, moeten ook wij elke last van ons afwerpen. Evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken. Evenals de zonde waar we steeds weer verstrikt raken. Denkt u niet dat een zonde kan echt een herhaling hebben? Hè? Dus het is niet een herhaling. Het kan weer terugkomen. Je kan weer terugvallen. Of het is een nieuwe zonde, het maakt niet uit. Maar laten we onszelf niet wijsmaken dat we niet meer zondigen vanaf vandaag. Evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Dat betekent dat ons echt nog wel wat staat te wachten. Maar een wolk van getuigen om ons heen. En dan het tweede vers. Laten wij daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Het fundament. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard. En hij heeft zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Dus nu kunnen wij door dat offer van de Heer Jezus Christus weer tot God komen. Dat is het dus niet. Dat is het niet waardoor wij zo verdrietig en zielig en een slachtoffergevoel zouden moeten hebben. Wij zijn weer terug bij God gekomen. En toch voelen we het af en toe niet. Terug naar een leven met hem, precies zoals je bent, met al je tekortkomingen, met je heden, je verleden en je toekomst. Samen met God de toekomst in. God wil wonen in ons. We zijn bevrijd uit de ballingschap en we mogen onze relatie, net zoals dat Esra dat deed, met God opbouwen. Net zoals dat God dat zelf met ons wil. Hij wil bij ons wonen, Shekinah. En God heeft een nieuw verbond met ons gesloten om zijn pure en zuivere volk te zijn. Door Jezus Christus. Hoe fijn is dat? Hoe fijn is dat, lieve Esraatjes, allemaal bij elkaar? Een nieuw verbond dat is bezegeld met de Heilige Geest. God woont door zijn geest in ons. Maar hoe zit het dan dus nu met al die spoken uit het verleden? Met al die onvolkomenheden, al die foutjes die we maken, al die foutjes die er nog aan komen. De vraag vandaag is, gaan we dan bij die pakken neerzitten? Gaan we ons zo diep schamen dat we het niet meer zien zitten? Zoeken we juist dan die gemeenschap met de Heilige Geest op? Gaan we dan opstaan? Sterk zijn en doen wat we moeten doen. Nou kwam ik vanochtend dus hier. En zie ik toch staan op dat... Wat was het nou, Richard? Dat bord daar? Dat is een mededelingenbord ook, hè, in de keuken. Zie ik daar vanuit mijn ooghoeken toch Lucas 6 vers 49 staan? Dat had ik helemaal niet in deze preek, maar zo werkt de Heilige Geest dus. 6 vers 49. Doch wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daar tegenaan sloeg, stortte het terstond in en het huis werd één grote bouwval. Dus als u bidt en als u naar de bidstond gaat of naar de Bijbelstudie of spreekt met uw broeders en zusters, dan hoort u een heleboel. Doch wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Er zijn zo verschrikkelijk veel adviezen staan er in de Bijbel. Voor u, voor mij en denkt u ook eens aan al die jonge mensen die er zijn. Er zijn geen excuses mogelijk om te werken en je brood te verdienen. Dat is wat God al in de Bijbel heeft gezegd in Genesis. De man gaat het land bewerken met pijn en moeite, met zwoegen, met bloed, zweet en tranen. Werken, centjes verdienen. Het is niet altijd, het leven is niet altijd, het komt niet zomaar op je af. Vol adviezen staat die Bijbel. Wie oren heeft, die horen. Dat is wat Christus ons zegt. Dus zoeken wij dan, hè, als het gaat om doe het dan, zoeken wij dan God evenveel als dat God bij ons wil zijn. Zoeken wij hem op. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, zegt de Heer Jezus, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Dat is de Heilige Geest, de God die in ons woont. Dus we hoeven niet in een verdrietholletje te zitten. We kunnen natuurlijk eventjes van slag zijn. Hè? Dat, ik bedoel, ik ga niet iedereen hier voor mietje zitten uitschelden. Maar het is wel zo dat we op een gegeven moment daar wel uit moeten komen. Als wij weten wie ons God is. Als we weten wie het fundament is van ons geloof. En u leest het net. Mensen die dus geen acht slaan als de Heer ons gebed verhoort, maar we willen het niet horen of het antwoord bevalt ons niet, dan slaan we eigenlijk dat fundament weg onder ons geloof lezen. Nou, hier ligt die conclusie. We kunnen dus bidden, we kunnen boete doen, we kunnen het heel opzichtig ook doen. Hè? Boete doen, dus door je citra aan de wilgen te hangen en te zeggen, nou, ik kan zo niet voor God staan, hè? Zoals dat ook net in de Bijbel stond. Hoe kunnen wij nog voor u staan? Dat Esra dat zegt. En we bidden om hulp. Maar als je dus bidt om hulp, handel dan ook naar het antwoord wat je krijgt van de Heer. Handel daar dan ook naar. Nogmaals, hoe krijg je dat antwoord? Het zij door het Bijbeltje natuurlijk te lezen, want daar staat heel veel in. Het zij dat een broeder of zuster, waar dan ook ter wereld, hoeft niet alleen hier te zijn, waar dan ook ter wereld, u het laat weten door die kracht en die leiding en de vertroosting van de Heilige Geest. Dat is een verantwoordelijkheid die we naar elkaar hebben dat je als afzonderlijke lid van deze gemeente of als christen mag ontvangen. Op vele manieren komt het woord van God tot ons, maar het zal altijd zijn door de Heilige Geest. Er staan veel geloofsgenoten om ons heen, getuigen, God zijn wolk van getuigen. En die tegen ons zeggen, sta op, wees sterk en doe wat je moet doen. En iets wat heel belangrijk is, wij staan bij je. Wij staan je bij. We zijn bij je, hè? Want dat hoort bij de tekst. We zijn er allemaal bij, een wolk van getuigen. Doe wat gedaan moet worden tot eer en glorie van God. Vind rust, vind vreugde in zijn heiligheid. Dat is de Shekina. Daar waar God samen met ons leeft, dicht bij hem, daar waar hij wil wonen, onder ons. In Jesaja staat, een kind is ons gegeven, yadi yadi ya. En zijn naam zal zijn Immanuel. Immanuel, Immanachnu Elohim. God met ons. Hij wil zo graag bij ons zijn. In 1 Korintiërs 3, vers 16 staat, u weet toch dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont? Wel nu, met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. De Shekina, God woont in ons. En dit is wat je moet doen. Ga niet bij de pakken neerzitten. Niks in zak en as. Niks aan de wil gehangen. Wees niet bedroefd. Sta op en wees sterk in de naam van Christus. En doe wat je moet doen in de gemeenschap van en met de leiding van de Heilige Geest. Sta op en handel. Doe wat je moet doen. Stel je vertrouwen op God de Heer. Dat is punt 1. Stel je vertrouwen op God de Heer. En wetende dat bij hem alles mogelijk is. Bouw je geloof op dat fundament, de Heer Jezus Christus. Maar leef dan ook vanuit die hoop en vanuit die verwachting dat God alles ten goede zal keren in je leven. Maar zoek hem dan, hou van hem, dat is houden van. Graag bij iemand willen zijn. Graag over met iemand willen praten, over iemand willen praten. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Lees de Bijbel en laat Gods Heilige Geest spreken in je hart. Er staat in Judas 1, vers 20 tot 21. Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. Houd vast aan Gods liefde en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. En dat die Heilige Geest u dingen zegt en aangeeft, dat ik kan u één ding zeggen. In mijn leven, laat ik dat dan maar zo zeggen. Ik denk dat wel 6 van de 10 antwoorden bevallen mij niet. Zo simpel is het. Ja. Dus dan weet ik het in mijn hart ook wel. Ik voel het ook wel en ik voel ook dat het niet goed is. Dat voel ik ook. En dat is het antwoord. Want het is, je gaat een verkeerde keuze maken. Maar dan doet het pijn. Dat doet pijn. En de Bijbel zegt, maak Gods Heilige Geest niet bedroefd. Want hij is de stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Bedroef die Heilige Geest niet. In het rode boekje staat het lied, weersta dan de geest niet, al doet hij u ook pijn. Soms horen we dingen die we niet willen horen, maar dat het gebed dan verhoord wordt, is duidelijk. Broers en zusters, ik ben klaar. Dat is fijn. Half 12. Het laatste wat ik u wil meegeven is de tekst uit Efeziërs. Efeziërs 3, vers 16 tot 17. En ik bid dat ook. Ik hoop dat u het ook voor mij bidt. En ik bid het voor u. We bidden het voor elkaar. Dan bid ik dat hij vanuit de rijkdom van zijn hemelse macht en majesteit jullie geest met zijn kracht zal vullen. Door de Heilige Geest. Want dan zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde. Net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat. Willen we dat niet allemaal? Dat is de plek van heiligheid, vrede en geluk als je dat wil. Dat is waar we willen zijn. Het zal nooit helemaal prima zijn, maar we hebben elkaar een wolk van getuigen. We zijn met z'n allen verbonden in de kracht en de gemeenschap van de Heilige Geest. Verbonden in Christus. Laten we bidden. Trouwe Vader in de hemel. Wat kunnen we af en toe toch ver weg van u zijn. Niet omdat u dat wil, maar omdat we ons niet durven of kunnen te vertonen bij u. Dat we het moeilijk is om onderdeel te zijn van die heilige plek waar u bent. Omdat we onszelf kwellen en pijnigen met berouw van de zonde die we doen. Heer, maar laat ons elkaar herinneren dat u ons zo lief heeft gehad. Dat u al uw boosheid op uw eigen zoon heeft gestort. Heer, zodat wij in de opstanding het eeuwig leven mogen hebben en mogen zijn waar u bent. Heer, dat we die schaamte voorbij mogen zijn. Dat we onszelf niet hoeven te pijnigen. Maar dat we mogen luisteren. Dat we ons mogen laten leiden door de Heilige Geest. Dat we mogen voelen dat u bij ons wilt wonen, omdat uw Heilige Geest in ons is. En die Heilige Geest vertelt ons en behoedt ons voor keuzes, verkeerde keuzes die we maken. Maar Heer, geef ons dan ook een oor om te horen. Geef ons de kracht om op te staan. Heer, geef ons de kracht om voor elkaar op te staan en om elkaar heen te staan. En tegen elkaar te zeggen, wees sterk en doe het. We weten dat U bij ons bent, iedere dag van ons leven. Dat Uw licht als een lamp voor onze voet is. Dank U, Vader, dat we zo in alle vrijmoedigheid en in vrijheid bij U mogen komen. En dit alles bidden we U in de naam van de opgestane Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.